Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Aflevering 308 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Hans-Jaap Melissen in januari 2016 vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema In het heetst van de strijd.
Als straks over een paar maanden jouw kind geboren is, dan stop je wel met naar de oorlog gaan. Het was 2010, mijn vrouw was zwanger. En ik inderdaad, ik ga naar de oorlog. Ik ben oorlogsjournalist, dat is mijn beroep, dat is mijn passie, dat is waar ik mijn geld mee verdien. En tijdens die zwangerschap van mijn vrouw begonnen steeds meer mensen naar mij te kijken, zoals mensen naar zwangere vrouwen kijken, van roken ze nog, drinken ze nog. Maar je kon blijkbaar ook naar de zwangere man kijken. Er kwamen de meest rare zinnen uit kennissen van mij. Mijn directe kring, dat ging nog. Een van mijn kennissen zei, toen ik mijn kinderen kreeg, toen ben ik ook gestopt met zeilen. Ik zei, omdat je te druk had met die kinderen. Ik zei, nee, zeilen is ook gevaarlijk. Ik keek hem verbaasd aan en ik dacht, ja, het zal wel. Zal ik dan mijn passie, waar ik altijd mee bezig ben geweest. Ik wist van jongs af aan al dat ik oorlogsverslaggever wilde worden. Ik zag mensen op tv verslag doen over oorlog en dacht altijd, dat is mijn plek, daar moet ik staan. In de kern, mensen vragen wel eens, waarom doe je het? Ik las heel veel boeken ook in die tijd over de Tweede Wereldoorlog. En in de kern wil je mensen niet meer kunnen laten zeggen, ik heb het niet gewoest, ik heb het niet geweten. Ik vertel dingen, ik ga ergens naar een oorlog toe en ik constateer dingen, zie dingen, begrijp dingen. En ga vervolgens dat uitleggen aan het publiek. En ik werk voor radio, televisie, kranten, tijdschriften. Maar goed, die zeiler zei tegen mij van, ja, je kijkt mij een beetje moeilijk aan en je begrijpt het niet. Maar wacht maar, dat kind dat is er over een paar maanden en dan begrijp je het. Nou, dat kind kwam op 5 december 2010. 5 december, ja, daar vonden meteen ook heel veel mensen wat van. Maar voor de kenners onder u, die weten het, december 2010 is ook meteen de maand dat de Arabische revoluties begonnen. Want als het begon in Tunesië. En inderdaad, ik ging niet naar Tunesië. Ik had het gewoon nog druk met dat kind en een paar andere zaken. En we wisten het bovendien niet. Tunesië dacht ik, ach, één revolutie. We wisten niet dat er een hele keten zou komen. Maar het werd januari 2011 en er kwam een revolutie in Egypte. En ik zit op een zondag thuis met kraamvisite, muisjes op tafel. En ik zit met een half oog naar dat Tahrirplein te kijken dat je op tv al kon zien, waar al die mensen waren samengestroomd. Ik dacht, ik moet daarheen. En ineens zei ik, ja sorry, maar ik ga weg. En we zitten zei, oh, je gaat meer beschuit halen. Ik zei, nee, ik denk dat ik naar Egypte moet. En 3 uur later was ik op Schiphol. En weer even later, die nacht, arriveerde ik in Egypte en ik bleef daar werken en kwam daarna weer terug, maar moest weer heel snel weg. Want ook in Libië begon een revolutie. En daar ging ik ook weer naartoe. En tussendoor bleef ik vragen krijgen van mensen die zeiden, ja, is het nou niet moeilijk als vader om daar dan te zijn? En ik zei heel dat, ja, als vader, ja, ik neem mijn kind niet mee, hè, daar naartoe. Ja, kan ook. En ik had ook niet mijn vrouw was er heel makkelijk over dat ik weg was. Was misschien wel blij, ik weet het niet. En mijn kind, ja, ik had niet het idee dat hij dat merkte. En ik was één keertje 3 dagen even over uit Libië. En toen was ik wel zijn luier aan het verschonen. En op een gegeven moment plaste die recht in mijn gezicht. Maar volgens mijn vrouw was dat niet met opzet. En, maar goed, zoals jullie weten is de ene revolutie naar de andere gekomen. En op een gegeven moment werd het oorlog, ja, in Syrië. En ook daar ging ik naartoe. En het was op een gegeven moment eind, ja, een beetje najaar 2012. Mijn zoon was alweer bijna 2. En die ging toen veel naar de Syrische stad Aleppo. Maar Aleppo is een verdeelde stad. Aan de ene kant zit, er loopt een frontlinie dwars door de stad. En daar, aan de ene kant zit de regering, aan de andere kant zitten de rebellen. En ik krijg geen visum van de overheid, dus ik ben aan de rebellenkant. En het gevaar van aan de rebellenkant werken is dat je last hebt van de straaljagers van Assad. Die vliegen en bombarderen. En ik rijd daar rond met een tolk en een chauffeur in een auto in een stad waar veel mensen zijn gevlucht, maar ook nog veel mensen wonen. En we hadden al wat close calls gehad. Vliegtuigen die doken en dan een gebouw achter de gebouwen bombardeerden waar wij langs reden. Dus we waren heel erg op onze hoede. En ik wilde heel graag naar een ziekenhuis. Ik had gehoord, er is nog 1 ziekenhuis open, een kliniek, 1 kilometer van de frontlinie. En we kwamen daar aan. Het was een smal, hoog gebouw waar je al, misschien 8 verdiepingen hoog. En de 8e, 7e en 6e verdiepingen waren al raketten ingeslagen. Onder andere van die straaljagers. Dus het personeel was al in lagere verdiepingen gaan werken, omdat dat leek een veilige optie. Dus er werd in de hal gewerkt. Ook de hal was een soort eerste hulppost. En er waren wat kamertjes naast. En dokter Otman was daar de leider van het team. En daar maakte ik een portret van. Ik wilde vertellen aan de wereld hoe zo'n man in zo'n gebombardeerd ziekenhuis doorwerkte. En het was echt een vreselijk tafereel steeds van gewonde burgers die binnenkwamen, gewonde rebellen. Er gingen mensen dood voor je neus. Mensen kwamen soms met gruis nog in hun haren. Die waren onder het puin vandaan gesleept. En nadat ik de dokter had geïnterviewd, liep ik weer de hal in. En toen ontdekte ik een klein jongetje, ongeveer de leeftijd van mijn zoon, iets ouder misschien. En die huppelde daar vrolijk rond. En op een gegeven moment huppelde die een beetje naar de kamer waar dokter Otman bezig was. Dus ik ga achteraan. Ik neem hem mee. Ik trek hem daar vandaan. Ik zeg, dokter Otman, zal ik hem meenemen, dit jongetje? Wat doet hij überhaupt hier, zo'n jongetje dat hij aan het spelen is eigenlijk? Oh nee, dat geeft niet, joh. Dat is mijn zoon. Die neem ik altijd mee naar mijn werk. En ik was gewoon verbouwereerd. Maar hij moest weer verder, want er lag iemand met allemaal gaten in zijn lichaam op. U bent aan het eten, ik zal het beperkt houden, de omschrijving. Maar toen heb ik nog even gespeeld in de hal met dat jongetje. Bleef vrolijk, lekker spelen. Schoon zoals mijn eigen zoontje dat ook thuis doet. Mijn tolk die hing een beetje bij de voordeur, ook een beetje naar de lucht te kijken. En die komt weer terug naar mij en die zegt, ik hoor de straaljagers weer. Dus ik loop ook naar de deur en ik hoor die straaljagers weer. En die gaan cirkelen in de buurt van het ziekenhuis weer. En mijn tolk en ik, we kijken elkaar aan en zeggen, ja, wegwezen, we gaan weg. En wij springen in de auto. En dat is de luxe die je hebt als journalist. Je kunt gewoon weggaan. En we reden weg. En die dag is het ziekenhuis niet gebombardeerd. Een paar weken later. Ik ben naar een andere oorlog eventjes. Ter ontspanning tussendoor. Even naar de Gazastrook. Je moet niet één kennig worden in oorlogen. Ik kan het nog spectaculairder. Maar ik was die ochtend gewekt door een F-16-bom naast het hotel. Met een scheur in mijn raam en een plafondplaat die naast mij neerkwam. Dus ik was al vroeg wakker. Maar ik ging die ochtend zoeken op internet naar nieuws ook over. En ik hield Syrië wel in de gaten. En ik zie op een gegeven moment, terwijl ik in de Gazastrook ben, het ziekenhuis is plat gebombardeerd. En voltreffer. En er zijn heel veel doden en er zijn gewonden. Mijn maag draaide zich om. Ik denk, ja, de dokter met zijn zoontje, die zat in het ziekenhuis. En ik blijf lang zoeken, maar op een gegeven moment zie ik wel ergens een nieuwsbericht waarin dan een dokter Otman geciteerd wordt. Ja, en dat is hem wel. Ik denk, hij heeft het overleefd. God, hoe is het met zijn kind? Weer even later ben ik weer terug, want Gaza is dan weer voorbij. En ik kom weer terug in Aleppo en ik ga op zoek naar die dokter. Ik kom langs dat ziekenhuis, het is inderdaad een puinhoop geworden, daar is niemand meer. Maar schuin aan de overkant is een kliniek en daar werkt die dokter gewoon weer. Ik zeg, dokter Otman, hoe is dat gegaan? Hoe heb je het überhaupt kunnen overleven? Want het hele ziekenhuis is weg. Hij zei, nou, toevallig stond ik even buiten te roken. En toen viel die raket. En het was een van de speciale raket. En ja, het hele gebouw is in elkaar gezakt. Ik zeg, en uw zoontje dan? Hij zei, ja, nou, ook toevallig. Ik heb hem die dag niet mee naar mijn werk genomen. Net zoals ik mijn vrouw en mijn dochter ook altijd meenam naar mijn werk. En die waren ook, moesten met z'n drieën even iets anders doen die dag. Maar ja, ik had hier nu even de tijd. Ik zei, maar dokter, waarom neemt u in vredesnaam uw hele gezin mee... naar een plek waar je eigenlijk van weet dat het gewoon bombardeerd wordt? En waarom doet u eigenlijk... Ja, ik zeg de hele tijd als antwoord op vragen van mensen van... dat jij dan naar de oorlog gaat. Ik neem mijn zoon niet mee. Ik heb een zoon. Hij zei, nou, we hebben al vrij gauw in het begin van de oorlog besloten... dat we of met z'n allen deze oorlog zouden overleven... of inderdaad dit met z'n allen niet zouden overleven. En ik liet dat een beetje in mij doordringen... en eigenlijk begreep ik het niet helemaal. Op dezelfde manier misschien zoals ik zelf vaak niet begrepen word door mensen. En toen dacht ik wel van, ja, kijk... Dit raakt wel aan de essentie van wat ik doe. Ik wil juist begrijpen. Ik wil verhalen kunnen begrijpen van die oorlog om ze te kunnen uitleggen. En ik vind dat belangrijk. Ik vind het belangrijk dat mensen goed weten wat een oorlog inhoudt. En eigenlijk de hele ontmoeting met die dokter en dit verhaal... heeft mij juist gesterkt om door te blijven gaan. Ook al heb ik inderdaad een zoon thuis van inmiddels 5. Want ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen hoe er in de oorlog gedacht wordt... hoe er gehandeld wordt... zeker misschien zelfs wel nu er allemaal vluchtelingen komen naar Europa. En in de discussies erover is het allemaal een beetje losgeweekt van de oorlog. Het lijkt dan een soort natuurverschijnsel. Er komen mensen hier en die komen hier voor de lol en gelukzoekers. Ja, ze zoeken inderdaad misschien wel geluk. Ja. Wie niet? Dus ik ga daarmee door omdat ik die verhalen wil blijven vertellen. En misschien zijn er mensen inderdaad die denken van... nou ja, vertel maar lekker die verhalen over die oorlog, maar mij interesseert het niet... Ik ga liever iets anders doen met mijn leven. Ik ga liever zeilen. En dat mag. Je mag gaan zeilen. Nou ja, oké. Tot je kinderen krijgt. Hè? Anders onverantwoord. Dank.
Dat was een verhaal van Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap werkt zelf ook aan een podcastserie... die in september door NPO Radio 1 wordt uitgebracht... en gaat over het Holocaust-namenmonument in Amsterdam... Verder is Hans-Jaap nog steeds oorlogsverslaggever. Als de coronaperiode voorbij is, kan hij weer veilig naar onveilige landen vliegen. En omdat het einde van de coronaperiode in zicht komt, mogen wij van Echt Gebeurd komende zondag 27 juni weer eindelijk een nieuwe verhalenmiddag organiseren in Comedy Club Toemler. Er mag maar een heel klein aantal bezoekers bij zijn en daarom zijn er geen kaartjes meer verkrijgbaar, maar hopelijk komt daar na de zomervakantie verandering in. Wij van de redactie gaan in ieder geval hard aan de slag om te zorgen dat we er dan klaar voor zijn. De redactie van Echt Gebeurd, die bestaat uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Roos van Toledo en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie is in handen van Eva Zwaving. Zaaltechniek voor deze aflevering was Nicolaas Vrijman. De podcast wordt zoals altijd gemaakt door Gijsbert van der Wal.
Je vergeet reclame te maken.
Je bedoelt voor die 3 mooie boekjes met waar gebeurde verhalen?
In een box?
Oh, nou ja, bij deze dan. Echt gebeurd op papier, nu in de winkel. Dit was aflevering 308. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... echt begrijpen begint met niet begrijpen.